Gemeente, u wordt nog medegedeeld namens de kerkenraad dat Deo Volente aanstaande dinsdagavond er opnieuw een bijbellezing zal zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 89, het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. En dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegenheden. Maar over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. 13 en 14 van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna van Psalm 71, de versen 11 en 17. Psalm 71, 11 en 17. En ieder van ons spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij zal komen op te oordelen, de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, ja de gemeenschap der heiligen, vergeving van alle zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente is uit het Oude en Nieuwe Testament, Hosea 2, de verse 1 tot en met 14 en 2 Korinthe 5, 11 tot en met 21. We beginnen met Hosea 2 en daarvan de verse 1 tot en met 14. Waar de Heere spreekt tot Hosea, twist tegen uw moeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat ik haar niet naakt uitstropen en zette haar als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken haar als een woestijn en zette haar als een dor land en doden haar door dorst. En mij over haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun moeder, hoereert, die hen ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want ze zegt, ik zal mijn boelen nagaan die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom zie ik, zal uw weg met doornen betuinen. En ik zal een heiningmuur maken, dat ze haar paden niet zal vinden. En ze zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En ze zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was het mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie heb gegeven en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd en ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen van haar boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan ze zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen, dat zij mijn minnaars gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte van het veld zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen der Baals, waarin zij die gerookt heeft, en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Daarom, zie, ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn, en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal ze zingen, als in de dagen van haar jeugd, en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. In aansluiting hierbij lees ik u 2 Korinthe 5 vanaf het 11e vers tot het einde. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Maar ik hoop ook in uw conscienties, uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het voor u. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Hosea 2 en daarvan het 13e en het 14e vers, waar het woord des Heren tot ons zegt, daarom zie, ik zal haar lokken en haar voeren in de woestijn, en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven, haar wijngaarden, van daaraf. en het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal ze zingen, als in de dagen van de jeugd, en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Tot zover de tekstwoorden. Wij willen nu samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heren, zo mogen wij op deze eerste adventszondag weer samen zijn. In dit huis dat gij u hebt gesticht. Want het is in de eerste plaats, heren, een eredienst. Een dienst tot eer van u. En dat moeten we allemaal leren. Daar hebben we die wederbarende kracht van uw geest voor nodig, heren. Zodat we niet alleen maar naar de kerk gaan, maar dat we hier samenkomen tot uw verheerlijking. En daarom mag het woord geopend worden, heren. Want hoe zouden we u kunnen beminnen als we u niet zouden kennen? En daarom laat u zich nog bekend maken tot op deze dag en tot de einden der aarde. En mag ook op deze zondag onder vele volkeren van allerlei huidskleur dat woord verkondigd worden van hem die gekomen is in deze wereld. Om te zoeken en om te redden. Om zalig en gelukkig te maken al wat verloren is en wat verloren ligt en niet weet dat het verloren ligt. Want dat is eigenlijk onze grootste nood, heren. Dat wij niet weten wie we zijn geworden. En dat we daarom niet dorsten naar het levende water. Daarom bidden wij van u om die genade van die Heilige Geest, waardoor harten en ogen ook vanavond geopend mogen worden voor dat heil dat nooit vergaat. En dat u te midden van alle moeite en ellende van deze wereld, ja in het dal van Achor, ja het dal van Achor zelf, tot een deur der hoop hebt willen maken. Opdat uw volk zegeningen zou verkrijgen, maar door de weg van het gericht heen. We zullen er vanavond meer van horen, heren, als u het ons geeft en als wij ook in de opening van uw woorden mogen wijzen op hem, die schoon zwaar getergd langmoedig is en zeer genadig. En dat alles om Jezus wil, om de gerechtigheid van de Zoon van God. Want hij die geen zonde gekend heeft, is tot zonde gemaakt. Opdat de zondaren rechtvaardigheid God zouden worden in hem. En langs een andere weg, heren, zal het nooit kunnen. Dan alleen door u, alleen in u. En alleen dan ook tot uw eeuwige eer en verheerlijking. Heren, geef een luisterend oor. Geef u een ontsloten hart. En geef dat ook vanavond het woord zijn weg mag vinden in onze levens, zodat we er, heren, mee aan u verbonden worden. Want daar is het woord toch voor gegeven, heren, dat een verbroken gemeenschap hersteld zal worden. En hoe dikwijls wordt die gemeenschap in ons leven niet verbroken, en hoe menigmaal dagen zonder getal kunnen wij u vergeten. Maar zoek ons op in uw grondeloze barmhartigheid en gedenk oud en jong, heren. Geef wat er vanavond nog afname mag zijn voor het woord dat van u mag worden aangeboden. Want een aanbieding wacht op een aanneming. En daar hebben we een hand van het geloof voor nodig. Zou u ons die ook willen geven vanavond? Maar ook een mond die van u goed mag spreken, heren. En u en uw dienst mag aanprijzen. We bidden u voor de gemeente van Middelharnis. En voor ieder persoonlijk. Heren, wilt u geven dat ook hier het koninkrijk mag komen. Dat ook hier de kracht van het koninkrijk, de krachten mogen openbaar komen tot vernieuwing van zondaars hart en zondaars levens. Heren, wij bidden u voor ons land, voor ons volk, voor ons vorstenhuis, voor alle die ons besturen, plaatselijk ook en regionaal. En geef dat ze wijsheid mogen ontvangen, ook als het gaat om de opvang van de vele vluchtelingen. Heren, we moeten ook beleiden met deze omstandigheden soms geen raad te weten. Maar wilt u wijsheid geven aan degene die besluiten moeten nemen? Wil ons gerechtigheid leren? Leer ons ook barmhartigheid. En geef dat we beslissingen mogen nemen die op de lange duur, maar ook in de eeuwigheid en voor uw rechterstoel, de toets van de goddelijke kritiek zal kunnen doorstaan. Heren, wees u met alle arbeid in uw koninkrijk. En geef dat ook in ons land velen die de weg kwijt zijn, de weg mogen vinden die in Christus werd ontsloten. Help al uw dienaar ook deze avond in de bediening van het woord. Zegen ze die met ons meeluisteren, ook vanwege hoge leeftijd verhinderd. Maar zegen het woord, heren, en laat het nog eens licht mogen zijn ten tijde van de avond. Dat bidden wij van u. Help ook uw dienaar deze avond. Geef wat het goed mag zijn op deze plaats. Dat hij een uitdeler mag wezen van de menigerlei genade. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 14 en daarvan het eerste, tweede en zevende vers. Psalm 14, 1, 2 en 7 over die trotse dwaas die zegt in zijn gemoed er is geen God enzovoorts. En dan ook nog het tweede vers. De grote God die het recht verdedigt sloeg van Zebels troon zijn ogen naar beneden en de gebeden van de Adventskerk. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. 1, 2 en 7 van Psalm 14. Gemeente, wij willen zo dadelijk na de prediking zingen van Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. Toen ik vorige week, gemeente, in Driebergen over deze tekstwoorden preekte, toen heb ik aan het begin van de preek de gemeente afgevraagd of toen ze 's morgens opstonden, of ze toen ook nog wel eens aan God gedacht hebben. Zou ik natuurlijk ook aan u kunnen vragen, aan jullie. Toen je vanmorgen opstond, wat was toen je eerste gedachte? Het ligt bij de Heere heel gevoelig. Blijkens ook dat tweede hoofdstuk van de profetie van Hosea. Of zijn volk, zijn gemeente, zijn kerk toen. 10 stammenrijk in die tijd. Of ze nog wel eens aan hem dachten. Zoals je wel eens tegen een oude bekende aanloopt. En dat je zegt, denk je nog wel eens aan me? Ja, dat betekent natuurlijk niet alleen maar dat je alleen maar wat herinneringen ophaalt bij je, in je gedachten. Maar daar zit eigenlijk een vraag in van beteken ik eigenlijk nog wel wat voor jou? Denk je nog wel eens aan me? Ik zeg, dat is bij de Heere wel een zeer gevoelige zaak, want voorafgaande aan deze tekstwoorden, gemeente, in het 12e vers, daar klaagt God zijn nood via de profeet Hosea over het feit dat hij van mening is dat zijn volk hem heeft vergeten. En dat je overal aan denkt. Aan brood en water en olie en wijn en wol en vlas. En waar zullen we ons mee kleden en wat zullen we eten en wat zullen we drinken. En dat je intussen de levensbron vergeet. Dat is eigenlijk ons aller bestaan natuurlijk. Want ja, kijk, die Hosea-gemeente die trad op in de 8e eeuw voor Christus. Nou, reken maar uit. Dat is ruim 2700 jaar geleden. Ik vroeg pas geleden nog aan de catechisanten: denken jullie nou dat de wereld echt veranderd is sinds die tijd? Zou God veranderd wezen? Nee, dominee. Zouden wij veranderd zijn? Ja, wij kunnen natuurlijk wel dit en dat en de techniek en de wetenschap. Ja, maar echt, zou de mens, zouden u en ik nu echt heel andere mensen wezen dan die mensen uit de tijd van Jerobeam de Tweede? Nou, dat was een koning, we zouden zeggen dat is een koning die heeft een welvaartstijd beleefd. Misschien moet je wel zeggen voor een welvaartstijd gezorgd. Een overheid is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Maar Jerobeam de Tweede, het was geen man die nou direct naar God vroeg. Maar ja, dat vonden de meeste Joden eigenlijk nou niet zo belangrijk. Als er maar brood en water en wol en vlas en noem maar op. En als de feesten maar door konden gaan. En dat ging God aan het hart. Dat gaat God nog aan het hart. Als je iemand bent die van de gave Gods geniet, zonder de gever in gedachtenis te houden, gemeente, jonge mensen, dan doe je God pijn. Dan bedroef je de Heilige Geest. Zeg maar gerust, zonder dat te chargeren, maar zeg maar gerust, dan laat je schuld op je hart en op je leven. Want dat is zo gevoelig. Dat de Heere zegt, nou hebben jullie overal tijd voor. En je brengt offers aan de Baals. En als je de oogsten binnenhaalt, dan worden de Baals en de Astartes en alle vruchtbaarheidsgoden en godinnen, die worden eerbiedig dank gezegd. Maar waar blijft mijn eer? Nou, dat komt naar je toe als God in je leven gaat werken.
Dat de Heer als het ware je af gaat vragen in je geweten. Welke betekenis, welke waarde heb ik nu eigenlijk gehad in jou of in uw leven? Welke plaats heb ik ingenomen? Met andere woorden, wat staat er nou bovenaan in je leven? Als je nou vanavond voor God zou staan, gemeente, dat kan zomaar gebeuren. En hij zou je dat persoonlijk afvragen. Wat staat er nou bovenaan in je leven? Weet je dat zelfs God niet kan verdragen dat je vrouw of je man boven hem staat? Of vader of moeder. Vader of moeder lief heeft boven mij, zegt de Heer Jezus. Ja, die is mijns niet waardig. Die is niet waardig dat ik zijn koning en zijn zaligmaker ben. Het is echt gemeente als het gaat over de liefdesverhouding tussen God en de mensen. Dan is het echt alles of niets. En dat God het, laten we zeggen, de liefde, en dat is eigenlijk de boodschap van Hosea tot het volk van Israël in die dagen, dat hij die niet kan, maar ook niet wil delen. Dat hij zo jaloers is op zijn eer, dat hij het niet kan verdragen, dat die mensen achter, ja, wat Hosea noemt, hun boelen aanloop. Nou ja, zei de pas geleden, dominee, dan kan je toch wel zien dat die Bijbel, dat die helemaal verouderd is. Want wie weet nou nog wat boelen betekent. Nou, dat betekent dus minnaars. Dat betekent echt nog niet dat je die hele Statenvertaling aan de kant hoeft te zetten, hoor. Want die heeft wel bijzondere waarde. Ja. Maar Israël had minnaars naast God. Ze schreven God niet helemaal af. Ze zeiden niet brutaal weg wat wij zo even gelezen of gezongen hebben uit die Psalm 14. Zoals die trotse dwaas, die atheïst die zegt, oh, daar is helemaal geen God. En die zelfs het licht van hun reden, van hun verstand uitdoven, omdat het verstand, zegt Paulus, toch wel na kan gaan. Uit de schepselen de eeuwige kracht en goddelijkheid van God. Maar we onderdrukken het, we drukken het gewoon weg. Dat is onze trots, dat is onze dwaasheid. En dan zegt u misschien, ja, maar zo'n trotse dwaas dat ben ik niet. Maar voordat je die psalm uitgezongen hebt, dan kom je wel te weten dat er niemand is die zich verstandig gedraagt. Dat het eigenlijk de kern van ons leven is. En eigenlijk is dat ook, ik zou wel zeggen, ja, de zonde van het kerkelijke leven. Dat we weten dat er een God is. Dat er een levende God is, met je mond beleidt, ja, ja, dat hij ook wel voor je zorgt, maar dat je ten diepste je hart op de Baals hebt gezet. De machten, misschien wel de economen, hè, van deze tijd. Je moet het ook niet te gauw vergeestelijke gemeente, wat hier staat in die profetie van Hosea, want het ging hier echt, in die praktijk, in die cultus van die tijd, om de hoererij. Hè. Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn. En de vrouwen versierden zich voor de mannen, hoofdsieraden en borsten. Kon je zien dat het een hoer was. En God zegt, dat zijn jullie eigenlijk allemaal. En heel dat volk dat mij vergat, heeft hun hart gezet op de minnaars die ze nagelopen hebben. Ze hadden er nog best nog wat voor over ook. Hè? Ja. Hier wordt niet over prostituees gesproken, gemeente, want dat is eigenlijk een mooi woord om een, ja, toch om een akelige praktijk toe te dekken. Hè? Een hoer blijft een hoer. En God zegt niet prostituee. God zegt tegen Israël, jullie zijn eigenlijk, dat hele volk, dat is eigenlijk één trouweloze hoer geworden. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die we liever niet horen, maar soms moet het mes der gemeente wel eens diep in, zodat je later zegt, heren, u hebt toch eigenlijk wel gelijk gehad. Ik heb het misschien toch nog een beetje gunstiger, wat mooier voorgesteld, mijn leven, als dat het eigenlijk is. Maar een onbekeerd leven, gemeente, dat is eigenlijk een hoerenleven. We moeten eerlijk wezen. Daar is geen mens die goed op aarde doet. En we zijn allemaal geneigd om de levende God te vergeten. Inclusief de zending van zijn lieve, enige geboren zoon tot redding van een verloren mensengeslacht. Het is net alsof je er een soort apathisch voor bent. Net alsof je, dat je zegt, ja, ik weet het wel, dominee, maar soms is het net of het niet tot me doordringt. Het gaat de Heere gemeente aan het hart. Als hij moet constateren dat de Baals die ze gerookt hebben, waarvoor ze zich versierd hebben als het ware, dat ze die zijn nagelopen en dat ze mij, zegt God, hebben vergeten. Spreekt de Heere. Dat is de God die nooit ontrouw geweest is. Dat is de God die gezegd heeft tegen Abraham, zoals ik voor u ben geweest en nog ben, zo zal ik er ook altijd zijn voor u en voor uw zaad na u in hun geslachten. En daarom zal een kind van God, gemeente, uit de ervaring van zijn leven met God, dan zal hij nooit durven zeggen, Heere, u bent ontrouw geweest. Maar als die nou heel eerlijk is voor God, en God maakt je eerlijk, hè, dan moet je zeggen, ja, Heere, dat is nou eigenlijk de nood van mijn leven. En hoe komt dat nou, dat dat niet op me doordringt? Hoe komt dat nou dat ik daar zo gevoelloos onder kan blijven? Zou u met uw Heilige Geest mij daar nu ook eens echt van willen overtuigen, ervan willen doordringen dat ook hier mijn beeld getekend wordt? Dat ik overal mijn hart op kan zetten. Dat ik niets vergeet als het gaat om mijn tijdelijke welvaart en mijn tijdelijke voordelen en mijn vleeselijke lusten. Maar dat ik u vergeet. De getrouwe, de eeuwig blijvende God. Ja. Het was een mooie tijd, gemeente, in zekere zin. Laten we ze nou ja echt om te genieten. Hè. Die tijd van Jerobeam waarin God Hosea riep, dat was een tijd, ja. Nou ja, dat zie je eigenlijk in onze tijd ook, naarmate de welvaart toeneemt, hè, en de cultuur, of de, laat ik zeggen, de conjunctuur weer wat opreist. En dan zeggen, nou ja, we kunnen weer een beetje bouwen en ik geloof dat we wel weer in de lift zitten. Hè. Moet je jezelf maar eens nagaan hoe gemakkelijk dan de spanning van er weer van af is van je hart en van je leven. En dat je zegt, nou, het zal wel weer aardig lukken. Ik kom zo vaak mensen tegen, ook in het ziekenhuis bijvoorbeeld. En dan zeg ik zo heel, nou ja, ik meen dat echt. Dan zeg ik, nou, ik wens u ook beterschap. Oh, zal wel lukken hoor. Want ja, die dominees die willen natuurlijk gelijk een preek gaan afsteken. En nou, dat is helemaal niet echt altijd mijn bedoeling. Maar dan voel je als het ware in de reactie al iets van, oh, maar dat redden we wel hoor. De trotse dwaas, ja, die is niet zo heel ver te zoeken, gemeente. En we hoeven maar een klein beetje ruimte te krijgen. En onze ware aard komt weer openbaar. Zitten we een beetje in het nauw, dan gaan we tot God roepen. Maar krijgen we weer een beetje ruimte, dan zijn we toch weer geneigd om het te vergeten. Je zal geen kerkdiensten voor overslaan natuurlijk. Nee. En je wil een voorbeeld zijn voor je kinderen. Soms zijn kinderen ook weer een voorbeeld voor hun ouders. Dat is helemaal beschamend. Dus je blijft maar gaan. Maar heb je nou vanmorgen ook wel eens aan God gedacht? En hoeveel gedachten heb je nou in de afgelopen week gehad over hem? Misschien zeg je wel, oh dominee, ik ben echt niet zo vrolijk als ik aan God denk. Er was een dichter die zegt, als ik aan God denk, dan maak ik misbaar, dan roep ik ach en wee, want ik weet geen raad met zijn leidingen in mijn leven. Toen ik aan God gedacht, loosde ik niets dan klacht op klacht. Dacht ik aan mijn vruchteloos kermen. Hè? Net als die Syro-Fenicische vrouw, dat vruchteloze roepen om ontferming. Kan ook zijn dat je zegt, ik heb toch wel eens een goede gedachte van de Heere gehad. En dat ik dacht van de week, o God, wat heb u me toch lang verdragen. En dat ik er nog mag zijn. En dat ik dat evangelie nog mag horen. Dat ik met mijn kinderen nog naar een plaats kan gaan elke zondag, waar we samen mogen komen voor het aangezicht van God. En dat hij nog een boodschap voor ons heeft, gemeente. De wereld en de duivel, die geven echt niks om je toekomst. Echt niet. De duivel die zegt aan het eind van je leven, als je hem gediend hebt, en nou zoek je het maar uit voor de rest van de eeuwigheid. Maar dat er nou een God is, hè, die bewogen is met je zaligheid. Dat er een God is die zegt, ik zweer het, omdat er bij mijn eigen naam, want er is niemand meerder om bij te zweren. Maar zo waarachtig als ik leef, zegt God, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Daarin heb ik lust. Dat die goddeloze zich gaat bekeren. Dat die wederkeert tot mij. Om in het licht van deze tekst te zeggen, dat die weer eens aan me gaat denken. Dat de Heer je vanavond als het ware naar je toe komt en die zegt, denk je nou nog wel eens aan me? Beteken ik nog eigenlijk wel wat voor je? Zoek je nog wel eens je toevlucht bij mij? Of dat God moet zeggen, ik zie je eigenlijk zo weinig aan de troon der genade. Kun je het nogal redden zo in eigen kracht? Zo stel ik me dat voor. Ja. Dan kan je je ogen wel neerslaan. Ja. Ze hebben mij vergeten, zegt God. En daar ben ik bedroefd om. En dan komt er een hele wonderlijke wending in onze tekst, in het 13e vers, dat de Heere zegt, daarom zie, ik zal haar lokken, dat is verrassend. Want je zou zeggen, ja, als God daar nou zo over in zit, dat zijn volk hem heeft vergeten, dan zou je eigenlijk eerder verwachten dat de Heere zou zeggen, en daarom wil ik er ook niks meer van weten. Zo gaat het onder de mensen. Zo zou u of jij ook misschien reageren. Maar juist dat vergeten van God, alsof die lucht is, is voor God de reden om te zeggen, daarom zal ik haar lokken. Lokken. Er zijn ouders die waarschuwen kinderen voor kinderlokkers. Die zeggen, kijk uit over die man, want daar hebben we al zoveel narigheid van gehoord. En ja, dat zijn mensen die kinderen met snoepgoed en zo lokken. Dat heeft eigenlijk in de praktijkgemeente vaak een negatieve klank. Maar je kan het ook heel positief. Hè? Ja. Je kan het ook heel positief opvatten. En zo is het eigenlijk hier in deze tekst ook bedoeld. Lokken, dat betekent iemand naar je toe trekken. Iemand die ver weg is, in je nabijheid zuigen, als het ware. Dus juist vanwege dat vergeten van God, juist vanwege het feit dat we het zo lang in ons leven buiten God kunnen uithouden, komt God met eerbied gezegd, gemeente de Heere, komt God in actie. En zegt de Heere, de beledigde partij, de man van het volk, de wettige man van Israël, dan zegt God, zie, ik zal haar lokken. En dat gaat God doen, gemeente. Dat gaat hij doen in de woestijn. Want ik zeg, ja, het is een wonder dat God dat volk niet afschrijft. En dat hij zegt, ja, ondanks dat vergeten zal ik ze toch lokken in mijn gemeenschap terugbrengen. Op zich natuurlijk heel opvallend, daarom staat er ook het woordje zie. Zie, dat is het wonder. Zie, dat had je niet gedacht. Zie, dat betekent nu goed opletten. Zie, ik zal haar lokken. En ik zal haar voeren in de woestijn. Die grote en vreselijke woestijn, zegt Mozes. Waar het leven elke dag bedreigd wordt. Waar je elke dag moet, je zou eens zeggen, letterlijk moet bukken om de gaven van God op te rapen. Hè? Dat manna uit de hemel. En dat je in de woestijn erachter komt dat als de Heer je maar één dag of één dagdeel in de steek zou laten, dat je verpletterd zou worden door de Amalekieten. Door de vijanden en de schorpioenen, bij wijze van spreken, die daar rondkruipen in de woestijn. Het is een vreselijke tijd, gemeente, geweest voor Israël. Want je begrijpt natuurlijk wel, kijk, die woestijnreis die was al toch zeker al zo'n 600 jaar achter de rug. Maar die periode zijn ze nooit vergeten. Stond trouwens ook opgetekend, hè. De Heer heeft alles wat er gebeurd is, die uittocht uit Egypte, die tocht door de Rode Zee, die ontevredenheid van dat volk bij Mara, weet u wel. En dat ze van dorst meenden om te komen. En altijd weer was daar de onverwachte, onverdiende hulp van boven. En de rotssteen die volgde was Christus, die ging met ze mee. En als ze met de rug tegen de muur stonden, dat is nog zo hoor, in deze tijd. God is niet veranderd, zeg ik. Dan zorgde hij dat er water uit de rotssteen kwam. Een volk dat mij vergat, van het volk dat mij vergat, heb ik 40 jaar verdriet gehad. En ik heb 40 jaar hun hoon verdragen, want ze waren dan wel zo brutaal dat ze durfden zeggen tegen God, nou en waar is nou die belofte? En dan heb je zoveel uitreddingen gehad in je leven, hè? En als het een beetje tegen zit, dan zegt die trotse dwaas van, komt er nog wat van? En ik heb 40 jaar, zegt God, hun hoon verdragen. Toen had hij af kunnen rekenen. God kan met ons elke dag afrekenen, gemeente. Als hij ons doet naar de gedachten van ons hart. Dan kan God zeggen, het is afgelopen. Blijf niet bezig. Ik heb 40 jaar, zegt God, hun hoon verdragen. Maar in die woestijn heeft Israël moeten leren wat de Heer Jezus zegt als hij spreekt over ik ben de ware wijnstok. Dat hij dan toch ons wel even heel duidelijk bekend komt maken dat wij zonder hem niets kunnen doen. Maar dan ook helemaal niets. En dat het God alleen is die een hemel van koper kan openen. En dat het God alleen is die een aarde van ijzer vruchtbaar kan maken. En dat God het daarom niet kan verdragen dat we de successen, zoals we dat dan noemen in plaats van zegeningen, dat we die toeschrijven of aan onszelf. Of aan onze minnaars, al die machten of mensen buiten de levende God. Aan wie we dan onze successen zogenaamd toeschrijven. In de woestijn moet je leren dat je mens bent. En in de woestijngemeente moet je leren dat je een zondaar bent. En dat we niet zo lief en zo volgzaam zijn als we de mensen willen laten geloven. Ja. Paulus zegt, goddelozen worden gerechtvaardigd. Hè? Nou, dat moet je in de woestijn leren. Want als het ons geestelijk gemeente voor de wind gaat, dan voel je toch ook geen goddeloze. Dan voel je toch eigenlijk ook niet de rijkdom van dat woord van Paulus dat hij zegt, er is er één voor alle gestorven. En indien er aan één gestorven is, zo zijn ze allen gestorven. Hij droeg het oordeel Gods van de zonde der wereld. De kun je alleen maar leren als je in de woestijn ontdekt wordt aan wie je nu eigenlijk zelf bent. En dat we helemaal niet zo lief en zo vroom en zo godsdienstig zijn als dat we misschien aanvankelijk wel dachten. Nou. En dat je meer aan je eigen belangen denkt dan dat je aan de eer van God denkt. Daarvoor moet je in de woestijn komen. En nou betekent dat eigenlijk concreet in eerste instantie in deze situatie dat God de wijngaarden en alles wat de welvaart diende daar in die 8e eeuw in de tijd van Jerobeam de tweede, dat God dat allemaal zal afsnijden, zodat het volk als het ware als in een woestijnervaring zal gaan leren wat het is om uit de hand van God te leven. En om het te leren belijden, bij u, Heer, is de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En daar zegt de Heer in die woestijn. Ja, ze hoeven niet letterlijk terug naar die woestijn, nee. In het begin van dit hoofdstuk daar staat dat God het land, dat welvarende land, zal hij tot een woestijn maken. Maar dan zal het ook wel zo geplunderd, zo leeggeroofd zijn. Zo onder het oordeel van God komen te verkeren. Kan met ons ook trouwens. Ik liep vanmiddag nog even te denken, gemeente. In de 19e eeuw, de 18e eeuw had je oorlogen waar landen ook in West-Europa elkaar haast uitmoorden. In de 19e eeuw, de grote strijd met Napoleon bijvoorbeeld, hebben ze ook hier in Nederland de pijn van ervaren. De 20e eeuw neemt het nog meer toe. Dan krijg je een Eerste Wereldoorlog. Krijg je een Tweede Wereldoorlog. De ouderen weten het toch veel beter dan ik. En dan wordt heel je welvaart in één keer van de kaart geveegd. En als je de mensen gevraagd had in 1935 in Nederland, geloof je nou dat je over 5 jaar onder de macht zit van de Oosterburen, hadden ze je uitgelachen. Alleen sommige mensen die er antenne voor hadden, die zeiden, ik weet niet of het goed gaat. Ik denk dat het niet goed gaat. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Toen viel het ijzeren gordijn. En toen dachten we, eindelijk rust in de wereld. Want al die Russen daar, en ja, er kwam misschien wel een atoomoorlog. Nee hoor, er kwam geen atoomoorlog. Nee, want we gaven elkaar weer de hand en een mooie foto in de krant van de staatshoofden bij elkaar. En ze zitten weer te dineren met elkaar. Nou, voorlopig hebben we wel weer rust. Kunt u zich indenken dat God zo in één keer al die welvaart weg kan nemen? En dan gaat het niet om dat je elkaar bang maken, maar ik bedoel, je moet toch natuurlijk wel realist blijven. De werkelijkheid onder ogen blijven zien. Mensen zijn nou eenmaal geneigd om bloed te vergieten. Hun voeten zijn haastig om bloed te vergieten. De weg des vredes hebben ze niet gekend. God kan soms zomaar in één keer het ene volk op het andere volk loslaten. En dan veegt hij je welvaart op één keer van de tafel. En dat is ook gebeurd. In de dagen van Hosea, de dagen van Jerobeam de tweede, toen iedereen zei, kom op jongens, weer een feestje. En zo gingen we van feest tot feest steeds voor. En God zegt, daar ga ik een eind aan maken. En dat feesten, dat is over. En al die vrije dagjes en die nieuwe maanden, die sabbatten. En het zal binnenkort beëindigd worden. En het is ook gebeurd. Want de vijandelijke troepen zijn binnengevallen. En in één keer verkeerde dat volk gemeente in de grootste misère. Dus houd met alles rekening. Hè, jonge mensen, hou rekening met plotselinge omslagen in de tijd. En dat je eigenlijk op alles toch inwendig voorbereid bent. Ja. God zegt, ik zal van Israël een woestijn maken. En daar in de woestijn, net als in de oorlogstijd, zullen de mensen weer moeten leren wat het is om uit de hand van God te leven. En dat geldt ook in geestelijk opzicht. Ook in geestelijk opzicht neemt God soms je geestelijke overvloed en welvaart weg. Om in je geestelijke armoe weer eens door God zelf rijk gemaakt te worden. Om uit die volheid van die heilsfontein te drinken. Dat levende water. Ik dacht nog aan die Samaritaanse vrouw. Dat is ook het gebied geweest, de Heer Jezus daar geweest in Samaria, maar dat is ook het gebied geweest waar Hosea gemeente het evangelie of ook wel de toren van God verkondigde. Maar ik dacht pas geleden, wat is dat woord toch heerlijk vervuld. Hè? Zie, ik zal haar lokken. In de woestijn zal ik tot haar hart spreken. En zag ik ineens de Heer Jezus als het ware bezig. En die zegt tegen die vrouw, ah joh, geef mij een beetje water te drinken. He, zegt ze, je bent een Jood en je bent nog een man en hoe durf je het? En dan zegt de Heer Jezus, niet waar, hè? Je zou zeggen, nou ja, je had natuurlijk dat met harde woorden. Maar ja, een hard woord door de toorn oprijzen, een zacht woord keert de grimmigheid af, zal die gedacht hebben. En dan zegt hij, ach vrouw, als je wist wie ik was, dan zou je van mij, hè, die vrouw leeft ook in de woestijn. Hè. Oh ja, dat hoef ik allemaal niet op te halen, wat er allemaal gebeurd was in haar leven. Maar het was toch ook één grote woestijn geworden, een woestenij. Hè. Soms zitten mensen daar gewoon in een woestenij. Hè. En geestelijk kan je ook in een woestijn verkeren. Hè. Die vrouw zat eigenlijk ook in een woestijn. Ze dorstte eigenlijk naar leven. Maar ja, iedereen had haar afgeschreven. En dan zegt God, die zegt door de mond van de Heer Jezus, vrouw, als je toch eens wist wie ik was. Dus hij gaat er eigenlijk, je zou zeggen, ook een beetje lokken. Hè? Ik zal haar lokken en naar haar hart spreken. Hij zegt, dan zou ik je zeker levend water gegeven. En zo ligt dat bij de Heer. Als ons iets gevraagd wordt, dan is het al gauw te veel. Als er één zondaar of zondares in de kerk is vanavond, die zegt, o God, ik heb zo'n dorst. Naar dat echte leven. Naar dat leven met u. Met die vrede met u. Maar hoe moet ik ertoe komen? Dan zegt hij, als je wist wie ik was, dan zou je van mij levend water begeerd hebben. En ik zou het je ook gegeven hebben. O, zei die vrouw, nou, als dat kan, hè. En ze dacht nog niet eens gelijk aan dat echte levende water. Hè. Maar de Heer Jezus blijft haar lokken, blijft haar uitnodigen. En net zolang tot het licht bij haar opgaat en dat ze denkt, oh, bedoelt hij dat? Oh, hij bedoelt natuurlijk dat ik mijn oude leven prijs moet geven. En dat er een nieuw leven is. Oh, bedoelt hij dat? Oh ja. En al daar zal ik tot haar hart spreken. Heb je het ook wel eens gehad, gemeente, jonge mensen? Je hoeft er niet oud voor te zijn om dat genadewonder te beleven. Dat je in een woestijn terechtgekomen bent. En dat je je opstandige hart in die woestijn hebt leren kennen. Net als de Israëlieten. Tijd van tegenspoed. De tijd van zo'n vertwijfeling. Dat je zegt, oh God, als ik aan u denk, dan kan ik alleen maar ach en wee roepen. Maakt ik misbaar. En dat de Heer toen naar je hart gesproken heeft. En dat hij dan tegen je zegt, al had je met duizend minnaars gezondigd, dan zal ik je keer nogthans weder tot mij. Zodat je zegt, oh God, zou dat waar wezen? Want ik heb altijd gedacht dat het voor mij niet meer kon. Kijk, een fariseer gemeente, daar kan natuurlijk altijd voor. Hè? Die zegt, ja, maar ik heb... Nou ja, ik wil het niet opscheppen, maar ik heb wel belijdenis gedaan. En die God betekent echt wel veel voor me. God betekent voor vrome mensen altijd zoveel dat ze eigenlijk nooit meer als een arme bedelaar aan die troon der genade hangen. Dat leer je in de woestijn. U zult misschien zeggen, ja, het is maar niet zo, maar dat is toch je eigen schuld. Als je in de woestijn, ja, natuurlijk is het je eigen schuld. Dat we in Adam gevallen zijn is ook onze eigen schuld, maar in de beleving daarvan word je een mens die zegt, o Heere, nou kan ik het een beetje begrijpen wat u bedoelde toen u zei, in die gelijkenis van die wijnstok en zonder mij kunt gij niets doen. Indien gij in mij blijft, dat is in mijn woord. Hè? Geworteld en gegrond in het woord, zegt, in de liefde van Christus, zegt Paulus in zijn brieven. Hè? Ja, dan draag je vrucht. Dan leef je pas echt. Hè? Als God naar je hart gaat spreken. Ja. Nou ja, dat is gewoon het geheim van het leven van de kinderen Gods. Dat in de woestijn, en eigenlijk wordt je leven soms, als je het goed, als God het gaat ontdekken, hè, dan zeg je, oh God, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is toch de woestijn? Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ja. Maar dan zegt de Heer, die zet geen punt. Dan zegt hij, maar je vrucht, die wordt uit mij gevonden. Ik ben de ware wijnstok. Dan gaat God naar je hart spreken. Ziet, zegt God, nu gaat het wonder gebeuren. Ik ben beledigd. Hij zegt tegen Hosea, protesteer. Hosea, begin van hoofdstuk 2. Protesteer tegen dit volk. Twist tegen uw moeder. Tegen Israël, omdat zij, zegt God, mijn vrouw niet meer is. En ik niet haar man. Ik zal ze lokken, zegt God. Als ze in die woestijn gekomen zijn. Als die Baals eigenlijk ze gewoon een beetje in haar gezicht uitlachen en zeggen, ja, zoek het nou zelf maar uit. Dat zal de duivel ook doen als je onbekeerd sterft. Dan zegt hij, nou zoek je het zelf maar uit. Bezoldiging ter zonde is de dood. En dan zegt God, gemeente, voordat het zover is, dan zegt de Heer nog, wend u tot mij. Word behouden. Ik zoek je zaligheid. Ik zoek je redding. Ik heb je niet voor niks in die woestijn gebracht. Hè. Het is een daad van liefde als God een mens vast laat lopen. Gelooft u dat? Gemeente, heb je wel eens ervaren in de woestijn van je leven dat je zegt, Heere God, het is alleen maar liefde. Want ik was doorgelopen. Ik had het met al die minnaars blijven houden. Als u niet opgestaan was, als u het mes er niet ingezet had in mijn leven, dank u wel, Heere. Dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar nu is die toorn afgekeerd. En nu komt u mij troosten. Nou, dus zowel dat voeren in de woestijn als dat spreken naar het hart. Dat is allemaal liefde. Dat is allemaal goedertierenheid, gemeente. Ja. En ik hoop dat er vanavond veel in de kerk mogen zijn die zeggen, ja, zo heb ik hem ook mogen leren kennen. Ja. En zo heb ik ook wel eens de roede, hè, mogen kussen. Zo heb ik ook wel eens gezegd, Heere, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Anders had ik nooit uw goddelijk recht kunnen leren. Maar anders had ik ook nooit uw genaderuimte en uw royaliteit kunnen leren. En hoe ruimhartig u bent voor een mens die er alles aan gedaan heeft om verloren te gaan. Dan kom je op je plaats. Daar zal ik naar haar hart spreken. Toen Rut uit Moab was gekomen, gemeente, ja, en de winter was op handen. En toen dacht ze natuurlijk ook, ja, hoe kom ik daar nou door? Want ja, een vreemdeling is toch maar een vreemdeling. Hè? En toen was ze daar een Boas en die zegt tegen Rut, ja, hij zegt, dan moet je niet naar de akker van de buren gaan, maar dan moet je altijd hier op deze akker blijven. En dan zal ik ervoor zorgen dat jij in leven blijft. En je schoonmoeder ook. En dan zegt Rut, gemeente, dan moet je maar eens nalezen in dat kleine boekje. Dan zegt ze, meneer, u hebt naar het hart van uw dienstmaagd gesproken. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is naar het hart van iemand spreken. Dat je iets toezegt wat hij misschien niet eens verwacht had of zij verwacht had, maar waar je diep in je hart wel naar verlangt. Mens verlangt naar leven. Hij verlangt naar natuurlijk leven, maar door Gods genade gaat hij ook verlangen naar nieuw leven. En dat wordt op die akker van Boas gevonden. Spreken naar het hart. Dacht ook nog aan Jesaja. Als Jesaja de opdracht krijgt om het woord van God te gaan verkondigen, dan zegt hij: troost, zegt de Heer, troost. Mijn volk, ja dominee, maar je moet ook wel mensen het oordeel aan zeggen hoor, want ja zeker. Ja, maar ook troosten. Opdat je door die troost eigenlijk naar God wordt toegetrokken, gemeente. Hè? Dat is lokken, hè. Dat doet God met de belofte van het evangelie. Calvijn die zegt ergens van, een mens wordt nooit bekeerd alleen door de geestel van de wet. Die heb je soms wel nodig om uit je slaap wakker te worden. God zegt, ga niet goed. Ga niet goed met je leven. Je moet terug. Maar wetende de schrik des Heren, word je bewogen tot het geloof. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Hoewel ik de ruimte, zegt hij, de grootheid van die schatten niet kan tellen nog bevatten. Nou, zo ligt dat dan ongeveer in het hart van zo'n mens die tot wie God gaat spreken. Weet je dat? Persoonlijk. Dat als je die psalm zingt bijvoorbeeld, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is natuurlijk wel iets speciaals. Kun je zeggen, ja, dat is de Bijbel, is de mond van God. Nee, hij bedoelt, toen is hij naar binnen gegaan. Toen was net alsof de Heer zo nabij was, dat ik dacht, ja, dichterbij kon hij niet komen. Nou, dat gebeurt als God naar je hart gaat spreken. Troost, troost, twee volk, zal u ieder God zeggen. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. O, die strijd. Die aanvechtingen, die last van die zonde. Die schuld, hoe moet die verzoend worden? Hoe vind ik vrede met God? Je wordt her en der geslingerd. Roept haar toe dat haar strijd vervuld. En dan wijst God eigenlijk indirect, misschien wel direct, naar het lijden en sterven van de zaligmaker, van de Heer Jezus Christus. Ja. Want daar werd de schuld verzoend. In de enige offerande die, zoals de catechismus zo prachtig zegt, aan het kruis is geschied. En ik zal naar haar hart spreken. Dan zegt de Heer Jezus, vermoeide en belaste. Hij zegt, ik ben niet gekomen om je te verderven, om de mensen zielen te verderven, maar ik ben gekomen om je te behouden. Daarom moest ik het mes erin zetten. En daarom moest ik in de woestijn voeren. Maar nu zal ik tot je hart spreken. Nu zal ik iets zeggen waar je bijzonder mee vertroost zult zijn. Nou, dat werk, gemeente, van God, ja, dat gaat door. En dat zal doorgaan totdat de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht. Want zoals de belijdenis zegt, Christus zal zijn verzoening toepassen bij evenvele als voor wie hij de verzoening ten diepste volbracht heeft. De verwerving kan zonder de toepassing niet. Hij zal dat zelf uit gaan werken. Bij mensen waarvan God zegt, ze hebben me vergeten. Dagen zonder getal. Maar zie. En dan zegt de Heer, ik zal haar wijngaarden wedergeven. Dus die woestijn zal weer bloeien. Er zal weer leven komen in deze wereld. Dat is de adventsverwachting van de kerk. Ja. En het dal van Achor zal ik geven, zegt God, tot een deur der hoop. Meestal zeggen we, God zal een deur der hoop in het dal van Achor geven. Nee, dat staat er niet. Er staat, ik zal het dal van Achor zelf geven tot een deur erop. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou een ongeluksdal, hè, want dat betekent het eigenlijk in het Hebreeuws, Emek Achor, een dal van ongeluk. Hoe kan dat nou een deur van hoop zijn? Want in de beleving van je ongeluk heb je toch geen hoop. Dan zou je eerder wanhopig worden. Maar God zegt, het dal van Achor zal ik geven of maken tot een deur der hoop. En dan moet je even na gaan denken. En dan moet je jezelf even afvragen, waar komt nou ineens dat dal van Achor vandaan, jonge mensen? Waar komt nou ineens die uitdrukking van dat dal van Achor vandaan? Dan moet je terug naar Jozua 7. En toen heeft God in dat dal van Achor, gemeente, zijn gericht voltrokken. Over Achan, weet u wel, die dief. Want God had gezegd bij de verovering en voor de verovering van Jericho al, denk erom, wat je in die stad zal vinden aan zilver en goud en koper en ijzer, dat is niet voor jullie hoor. Daar blijf je wel vanaf. Dat is allemaal voor de schat des Heren. Voor de dienst van God. Maar ja, wat is een mens? Die Achan die dacht, nou hebben we nog 40 jaar door die woestijn gezworven. En nou zullen we toch eens eventjes zorgen voor onze toekomst, nietwaar? Dus die pakt een paar van die staven goud en zilver. En zo'n sierlijk Babylonisch opperkleed. Hè? Zo'n overkleed. En nou ja, hij dacht, dan loop ik er ook nog eens een keer netjes bij. Na zo'n woestijnreis. En met de hele boel ging hij naar zijn tent en een gat gegraven en alles erin en zand erover. Niet waar? Zoals wij dat ook zo goed kunnen doen, zand erover. Geen haan die naar de krijt. Maar het ging niet goed, hè. Want dat hele kleine stadje Ai, hè? Nou ja, die Israëlieten die zeiden, oh, dat pikken we wel eventjes in. Daar hebben we het hele leger niet voor op te roepen. Maar ze werden wel verslagen. En toen ging God op onderzoek uit. En toen werd er geloot en met de stenen van de hoge priester. En uiteindelijk viel het lot op een zekere Achan, een man uit het geslacht van Juda, een dief. En toen zei Jozua tegen Achan, en nou eerlijk zeggen, geef God de eer. Wat heb je gedaan? Ja, zegt hij, ik heb gestolen. Je hebt Israël beroerd, zegt hij, in het ongeluk gestort. En ja, nou zal God u beroeren, in het ongeluk storten. Ja. Laat dat verder maar rusten. Maar hij werd gestenigd met zijn vrouw, met zijn kinderen. Zijn hele tent, alles ging in vlammen op. En ja, uw oordeel, Heer, kan niets dan vreselijk wezen. Nou zeggen, ja, stel je nou eens voor, gemeente, dat God iedere dief zo zou oordelen. Ja, hij zou het wel kunnen doen. Dat hij het niet doet, is alleen maar genade. Maar hier wordt gericht voltrokken in het. In dat dal van Achor rekent God af met de collectieve schuld van Israël. Eén man die gezondigd heeft. En het hele volk werd als het ware door God in de ban gedaan. En die ban moest weg. Ja, dat is een ongeluksdal geworden, ja. Voor Achan. Maar toen dat gericht voltrokken was. En de zonde geboet en de schuld verzoend, als het ware. Toen lag de weg, gemeente, voor het beloofde land weer open. Want die zonden in ons leven, die maken scheiding tussen God en onze ziel. Er stond als het ware een muur tussen de rechtvaardige God en heel dat volk en Achan in het bijzonder. En toen moest God zijn recht laten gelden. Toen heeft God recht gedaan, dat mag hij toch? Wie zal tegen zijn maker zeggen, wat doet gij? Is God onrechtvaardig, zegt apostel Paulus, als hij toorn over ons brengt. Maar dan lezen we in Jozua, als dat gericht voltrokken is, dat God zijn brandende toorn liet varen. Toen werd de muur afgebroken. Of liever gezegd, toen werd er in die muur een deur van hoop geopend. En door die deur, gemeente, konden ze het beloofde land in. En konden ze de zegeningen van Canaan, vloeiende van melk en honing, konden ze gaan beërven. Mooi, hè? Zo is dat ongeluksdal een deur der hoop geworden. En dan heeft iemand terecht gezegd, en dan zien we in dat ongeluksdal eigenlijk, zien we als het ware een schaduw van dat gericht dat die vader over zijn zoon heeft voltrokken. Dat was geen dief. Heer Jezus, hè? Want Paulus die zegt, wat hij niet geroofd heeft, dat moest hij wedergeven. Nooit de eer van zijn vader geroofd. Altijd de eer van zijn vader juist bedoeld. Maar hij moest die eer, die geschonden eer, die moest hij verzoenen. Omdat wij zo vergeetachtig zijn. Omdat wij zo vergeten om God de eer toe te kennen die hem toekomt. In ons leven. Toen is Golgotha, gemeente, een diep dal. De heuvel Golgotha, een diep dal voor Christus geworden. Daar is hij nedergedaald ter helle. Daar heeft hij onuitsprekelijke benauwdheid en angsten doorstaan, zoals de catechismus dat zegt. Dat is het nederdalen ter helle. Hij is niet echt naar de hel gegaan, maar hij heeft als het ware de helse angsten uitgestaan. Niets geroofd. En toch moest hij het teruggeven. En toen werd dat ongeluksdal van Golgotha, dat werd een deur ter hoop. En door die deur mogen zij binnengaan die zijn verschijning hebben liefgekregen. En die in Christus hun heil hebben mogen ontdekken. Een deur der hoop. Dal van Achor. Maar hij is de deur der hoop. Dat is het verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling. Maar hier zie je al iets van de schaduw van de heerlijkheid. Van dat werk van de Zoon van God. Hij kreeg te maken met de schrik des Heren, ja. En Paulus heeft er ook kennis mee gemaakt in zijn leven. Maar toch heeft hij uitkomst gezien in de deur. De deur der hoop in de gekruisigde Christus. En die nou voor ze bidt dat ze thuis mogen komen. En dat die deur daarboven niet voor altijd voor je gesloten zal blijven. Misschien vrees je er wel eens voor als je ziet op jezelf en zegt, oh God, ik kan er nooit binnenkomen. Maar in het dal van Achor, soms in je hoogste aanvechtingen. Als alles van binnen roept, je hebt geen heil bij God. Dan behaagt het de Heere om je de deur der hoop te laten zien. En die ligt daar buiten Jeruzalem, buiten de poort. Waar de rechtvaardige geleden heeft, betaald heeft. Wij dan wetende de schrik des Heeren. Bewegen de mensen tot het geloof. En tot een hopen op de levende God. Bewegen tot het geloof, namelijk in hem. Indien één voor alle gestorven is. Zoals we dat ook lezen van Achan. Zo zijn ze dan allen gestorven. Een deur der hoop in de tijd van Hosea. Maar de deur der hoop, dat is Christus. En die deur, gemeente, is het laatste wat ik wil gaan zeggen. Maar die deur die staat nu nog open. En je moet er wel mee rekenen dat die deur niet altijd open blijft staan. Dat is God niet verplicht. Het is al een eeuwig wonder dat hij in je leven nog een deur wil openen. Maar als die deur voor je open gaat, dan mag je ook gaan zingen. En al daar zal ze zingen. Wat zal ze zingen? Gij hebt in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. En mijn tranen willen drogen. En nu zal ik voor uw ogen steeds wandelen. In het vrolijke levenslicht. Nou, wie zou dat leven nou niet willen kennen? Dit is het leven in het leven. Dit is het leven en het heil. Dat nooit vergaat. Ze zal zingen als in de dagen van haar jeugd. Denk aan Mirjam en aan al de vrouwen van Israël. Die dansten in rijen toen ze de zee door waren. Wat hebben ze gezongen? Het lied van Mozes. Zo zullen ze ook zingen het lied van het lam, zegt Johannes in Openbaringen. En ze zullen zingen van de wegen des Heren. Van die grondeloze barmhartigheid. Van dat heil dat nooit vergaat. Ja, gij hebt in gunst en niet in wraak meer uw lust, want de hitte van uw gramschap is geblust. O, heilrijk God, zeg ik dan, hè, daarachter. Weer verder ons verdriet, Keer af uw toorn en doe uw wraak te niet. Om Christus wil. Amen. Heren, het was goed om al hier geweest te zijn. We danken u dat we ook voor mochten gaan, een of andermaal de gemeente. En we bidden u of de gemeente van Middelharnis, of u die ook bijzonder wilt gedenken. En ook rijkelijk wilt doen delen in die vruchten van de wijnstok. Want heren, wij kunnen geen vruchten voortbrengen. We moeten het elke dag voor u weer ontdekken en belijden. Het is niet uit ons, het is al uit hem. En wij bidden u, heren, of wij bediend mogen worden uit die volheid, waarvan u ook tot die Samaritaanse vrouw hebt gesproken. U hebt haar ook gelokt tot die fontein van levend water. Want die daarvan drinkt, hebt u gezegd, die zal nimmer meer dorsten. En zo hebt u naar haar hart gesproken. O God, u bent nog dezelfde. Onze nood is nog hetzelfde. De voorraadkamer is nog niet leeg. Dat weten we uit uw woord. Want het welbehagen zal doorgaan. Totdat de Heer Jezus zal komen in zijn heerlijkheid. En dan gaat de deur open voor uw kerk. Er zal ook een gesloten deur zijn. Voor dwazen. Voor mensen die gedacht hebben, kan nog wel even lijden. We zullen het nog even uitstellen. Het moet wel, ja, maar nog even. Nog even vasthouden. Heer, u weet wel hoe we zijn. Maar wilt u ons maar onweerstaanbaar trekken tot u. Zodat we door de deur der hoop mogen binnengaan, die geopend is en die van u gezegd hebt, die daardoor ingaat, die heeft het eeuwige leven. Hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Die komen niets tekort, Heer. die zullen daar nederliggen. In de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Duur betaald en krachtig verworven door de middelaar Gods en der mensen. Heere, neem in onze harten gestalte aan, want zonder u is geen leven, maar zielsverderf. En geef dat we in u het levende water mogen vinden. En dat we niet zullen ophouden om daarvan te drinken. En dat dat water in ons mag worden een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Dat we voor anderen nog een middel mogen zijn. Vergeef onze zonden, Heere, die uw hoogheid steeds weer schenden. En zie ons aan in hem die uw eer niet heeft geroofd, maar wel heeft bedoeld. En die daarom geworden is een bron van zaligheid. Heere, wilt u ons allen voor uw rekening nemen deze nieuwe week? Ga ons allen met uw heiligt voor. Gedenk de jongeren van de gemeente. Gedenk de kinderen elke dag onderweg naar school. Wilt u een muur van vuur rondom hen zijn? Wij bidden het u uit genade. Amen. De slotzang is uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gemeente, ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.